Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Hoe kun je ooit weten of een ander gelukkig is? Je kunt alleen maar raden. Tegenover mij zit een vrouw die dankzij een rol in een hitserie Undercover na een relatief lange carrière ineens een grote ster is geworden. Hollywood heeft gebeld. Dit najaar is ze te zien in een blockbuster en vorige maand getrouwd op een palazzo in Toscane met de liefde van haar leven. Ze ziet er dus gelukkig uit, Nazmiye Oral. Kind van Turkse migranten in Hengelo, maakte in de theaterwereld al furoren met De gesluierde monologen en Nooit meer zonder jou, een intens theatraal gesprek met haar moeder over hun onderlinge verschillen. Welkom bij Het Uur met Nazmiye Oral. Nazmiye, welkom. Wat leuk dat je er bent. Dank je wel dat je wilde komen.
Nou, dank je wel dat ik hier mag zijn.
En ben je gelukkig? Dat vroeg ik me als eerste af.
Of ik gelukkig ben?
Ja, kan je dat eigenlijk ooit met zekerheid zeggen? Weet je, durf je te claimen?
Nou, kennelijk kan je het met zekerheid zeggen, want ik voel mij heel erg gelukkig.
Heel erg gelukkig zelfs?
Ja.
Want je bent net getrouwd, in het huwelijk getreden. Ik zag ergens foto's langskomen. Het zag er...
In de Vogue, niet ergens, even hè?
In de Vogue. Dus niet het eerste blaadje.
Nee, precies.
En... Niet je kappersblad of zo, nee.
Nee, precies. Of zomaar op mijn pagina op Instagram of zo. En ik schaam me niet om ik wil het noemen, omdat ik... Ik wist het niet, maar kennelijk was het toch een soort bucketlist ding. Zo van goals om met je bruiloft en die foto's in de Vogue te komen. Dat vind ik wel heel leuk als meisje.
Nou, het zag er prachtig uit, ik kan niet anders zeggen.
Ja,
de Toscane, jullie hadden mooie kleren aan, de zon die
en
scheen.
Iedereen
zag er mooi
kinderen,
uit.
Onze familie, onze vrienden.
Jullie straalden, het was een soort droom. En een Hollywoodrol die eraan zit te komen, komend najaar, is die in de bioscoop te zien. En natuurlijk al best een tijdje je rol in Undercover, waardoor je ineens ook een soort beroemdheid bent geworden. Een heel andere rol dan je altijd had in het leven. Ja, ineens lacht het geluk je toe. Jij kijkt me aan van, wat moet ik hier nou weer op zeggen?
Ja, maar het geluk ligt hem niet in... Nee, tuurlijk is het heel erg fijn met mijn werk, met Undercover. En het is niet zozeer de bekendheid, maar eigenlijk de connectie, de echte connectie met het publiek. Met Undercover had ik voor het eerst dat ik een bericht kreeg van publiek, van kijkers, die mij schreven, wat ben jij een goede actrice. Oh, Leila, I love her. Of ik was bang en toch I love her. En toen dacht ik, wow, zo voelt een bakker zich die, ik weet niet, 30 jaar lang heeft geprobeerd het beste zuurdesembrood recept uit te vinden. Of het lekkerste broodrecept. En dat heb je gevonden. En je denkt, nou ja, ik heb mijn best. Je doet elke dag je best. En dan eten mensen het. En die komen terug en die zeggen, oh, dit was zo fijn. Ik heb er zo van genoten. Het was zo lekker. Mag ik er nog heen? Dus, en dat is de meaning of mijn vak. Dat je mensen bereikt. Dat je ze raakt. Dat ze je geloven. Dus daar zat dat geluk. Dus niet zozeer per se.
Zo van, ik doe het voor iemand. Ik ben er goed in geworden. Het wordt gezien. Het wordt gewaardeerd. En daarmee vallen alle tegenovergestelde vragen weg. Van, voor wie doe ik het eigenlijk? Mag ik hier wel staan? Is het wel goed? Wat als ze het niet goed zullen vinden? Wat als ze na afloop zullen zeggen, goh, nou die Nazmiye, aardige meid. Maar wat doet ze daar eigenlijk?
Ja, precies.
Want kennelijk waren al die twijfels ergens in je altijd aanwezig.
Ja, tuurlijk. Heel erg. Altijd. En dan komen we weer terug naar je vraag van ben je gelukkig? Die twijfels zullen altijd bestaan. Elke keer als ik op een plek kom waar het nieuw is en waar de professionaliteit en het vakmanschap weer een stukje hoger ligt dan waar ik vandaan kom, word ik zenuwachtig, word ik onzeker. Denk je, kan ik dit wel? Ik moet echt mijn best doen. Ik studeer dan heel hard. Dus ik word, hè, en denk ik, oh, maar hoor ik hier wel tussen? En tegelijkertijd weet ik inmiddels, het is het proces. En op een dag vrij snel, als ik het materiaal onder controle heb, ben ik weer ontspannen. Dus het geluk daarin kwam voor mij toen ik leerde en nog steeds leer elke dag om werkelijk van mezelf te houden. En het is een heel cliché begrip. En het is een heel hol begrip, want als iemand anders het ook zegt van jezelf houden, dan denk je, ja, hoe ziet dat eruit? Maar basically komt het erop neer dat je jezelf begrijpt, niet veroordeelt, of wel veroordeelt, maar zegt, oké, nu je verantwoordelijkheid nemen en kijken wat je ervan leert en het goed maken of zoiets. Maar vooral voor jezelf zorgen, alsof je je beste vriendin bent, maar soms ook alsof je je eigen moeder bent. Vooral dat eigenlijk. En dat heet, heb ik ook begrepen, volwassen worden. Dat is werkelijk volwassen worden.
Dus dat is de realisatie dat liefde in jezelf zit. Dat je dus niet naar buiten hoeft te kijken op zoek naar liefde.
Ach man.
Dat liefde niet uit anderen hoeft te komen. Nee. Niet het publiek, niet de regisseur, niet de man of de verloofde of wie dan ook.
Nee.
Dus je moet de bron van liefde in jezelf zien te vinden. Het klinkt een beetje zweverig wat ik zeg, maar...
Nou, ik vind het helemaal niet zweverig. Ik vind dat is het eerste wat we onze kinderen zouden moeten leren. Dat zou een van de hoofdvakken moeten zijn op school. En dan niet alleen maar stoppen op de basisschool. Nee, daarna ga je naar de middelbare school. Ga je verder in, hoe doe je dat dan? Universiteit, dan heb je een vak. Hoe zorg je werkelijk voor jezelf? Wat houdt dat in? Dat is niet alleen maar, wat wil ik vandaag eten en heb ik wel gesport? Maar het is, wat zijn mijn grenzen? Wat is mijn passie? Wat breng ik het leven in? Ben ik werkelijk ten volle aan het leven? Of ben ik net aan het doen alsof ik aan het leven ben? Ben ik werkelijk relaties aan het aangaan? Of doe ik net alsof zodat ik niet alleen ben of zodat ik kinderen kan krijgen? Wat ook legit is, hè? Alles is oké. Als je maar niet liegt tegen jezelf. Als we zelf, je hoeft het niet eens tegen een ander te zeggen. Maar als jij maar weet van jezelf, ik ben aan het bullshit in het leven. En dat mag, want daar kies ik voor. Maar ik weet dat ik dat doe. Dat, al die dingen zouden we elkaar en onze kinderen vooral moeten leren.
Wat je net zegt over de zenuwen voor een nieuwe productie.
Ja, nu bijvoorbeeld net had bij de opera waar ik in zit, Oedipus Rex.
Dat is juist precies waar je moet zijn volgens mij. Als je de zee ingaat en dat je net niet meer de bodem onder je voeten voelt.
Daar zit.
Je hoeft ook niet meteen op volle zee te verdrinken. Dat is ook weer zo wat. Maar dat stukje waar je net de grond niet meer kan raken. Waar het spannend wordt.
Ja, je hebt gelijk. Dat realiseerde ik mij ook de afgelopen week. Na 2 dagen van paniek. En ook de hele tijd proberen die paniek weg te puffen. En weg te redeneren. En toen dacht ik, toen werd ik eindelijk wakker. En toen dacht ik, oh ja, joh, ik hoef die paniek helemaal niet weg. Dit is normaal.
Dit is gezonde paniek.
Dit is heel gezond. En daarna werd ik heel blij. Of nou niet zo extatisch blij. Maar een deel van mij werd heel vrolijk. Omdat mijn intelligentie begreep. Deze plek is de plek, dit stukje van dat je voeten net niet raken, dat je net niet weet wat erin zit, maar je gaat ook niet verdrinken, dat weet je ook. Dat is dat stuk waarin je groeit. Dat is dat stuk waarin je wat te halen hebt. Dus ja, je hebt gelijk, ja.
Ik dacht over jou bij het voorbereiden, die vrouw heeft cojones.
Wat is cojones? Klinkt wel heerlijk. Ballen?
Spaans voor ballen. En ik bedoel niet.
Je weet wat Betty White heeft gezegd.
Wat heeft Betty White gezegd?
Ballen zijn zwak. Je geeft er een klap tegenaan. En de man gaat voorover.
Ja, er zit een soort man-vrouw-randje in.
Now that can take a pounding.
Ik bedoel eigenlijk moed.
Moed,
maar
ja.
Een andere manier van het zeggen. Zonder dat man-vrouw ding, want daar heb je gelijk in. Maar ben je moedig? Nee. Vind je jezelf moedig?
Ja, zeg maar. Als we kijken naar de doorsnee mens. Denk ik, ja, dan zou je kunnen zeggen, ik ben een moedige vrouw. Maar als je zou kijken naar mijn eigen level, wenslevel, ben ik, over het algemeen doe ik het oké. Maar ik heb een enorm grote wens om heel moedig te zijn voor de extreme kwetsbaarheid die ik nodig heb in mijn vak. En daar ben ik nog lang niet in mijn top. Nog lang niet.
Je zou dus eigenlijk nog verder willen gaan in al die dingen die je gedaan hebt.
Nee, niet in al die dingen die ik gedaan heb. Ik ben het vak acteren bijna opnieuw aan het beleven. Dat komt ook door mijn de internationale carrière, wanneer ik dan vanaf nul begin, zeg maar eigenlijk. Want daar kent niemand mij, zou je kunnen zeggen. Hè? En ik merk dat je om werkelijk echt een onvergetelijke acteur te zijn, heb je ongelooflijk veel moed nodig om extreem kwetsbaar en waar te zijn. Ik heb laatst ook een. Ik neem tegenwoordig astrologiefilmpjes op voor de volle maan. Dat is een hobby.
Nastrologie noem je het.
Ja, nastrologie noemen ze het bij Firma Economie. En daar heb ik laatst ook gezegd, bijvoorbeeld van. Als ik een rol goed heb gespeeld, ben ik zo moedig geweest om dat deel van mij te laten zien. En als ik een rol slecht heb gespeeld, weet dan dat ik te bang was om dat deel van mij te laten zien. Omdat ik me daarvoor schaamde. Of omdat het dicht bij mijn echte karakter kwam. En ik me daardoor vernederd voelde of schaamde. En dacht, dit ga ik echt niet. Nee. En zo, daar zitten best wel veel dingen nog.
Dus dan laat je via het personage iets zien dat ook over jouzelf gaat. Een kwetsbaarheid of een rauwheid. Dat is interessant, omdat acteren dus eigenlijk een gebrek aan ijdelheid vergt.
Ja, extreem. Terwijl
mensen denken, acteurs die zullen wel ijdel zijn, want die staan in het licht. Maar je moet het juist niet zijn, want je moet lelijk durven zijn.
Ja, want anders niks ergens als kijken naar een acteur die niet lelijk durft te zijn. Wat ik ben geweest in mijn carrière. Tuurlijk, die acteur ben ik ook geweest. Omdat ik vanuit angst en niet weten wat ik aan het doen was, en vanuit proberen het goed te doen en ook niet weggestuurd te worden van het podium, me met uiterlijkheden bezig hield. Ik wist niet hoe ik het vak moest doen. Dus toen dacht ik, ja, maar dit. En als ik het zo. Hè? Maar acteren. Kijk, ik speel nooit iemand anders. Ik speel altijd een versie van mezelf. Hoe kan ik nou iemand anders spelen? Ik ben niet iemand anders. Ik kan niet iemand anders zijn. Maar tegelijkertijd is wat wij zijn natuurlijk niet gendergebonden. Het is onvast. Het is fluïde. Het is, je begrijpt wat ik bedoel.
Je vindt in jezelf iets dat zou kunnen passen in dat verhaal, in dat personage, in die tekst.
Ik herken iets. En ik denk, dat heb ik wel eens gedaan, ja. De meest verschrikkelijke dingen, weet je wel. Of en dat is dat haakje wat je moet hebben. Soms kom ik ook personages dat, ja, dat zijn dan hele leuke of weet ik veel, gewoon of bijzonder of maakt niet uit. Maar daar heb ik dan totaal geen feeling mee. Ik bedoel, ik zou dan heel hard moeten werken om nou te komen, maar ik kan niet aanhaken.
Wat doe je dan?
Nou, die laat ik allemaal voorbij gaan.
Dan zeg je, bel iemand anders alsjeblieft, dit wordt hem niet.
Ja, maar meestal interesseren die rollen mij dan ook niet. Het staat me dan tegen en ik denk nee. En meestal heeft het dan te maken niet met het personage zozeer als wel hoe dat personage dan in het leven staat, het leven ziet. En dan heb ik het niet over crimineel of wat, maar ik weet niet, een soort smaaksding. En dan kan je niet aanhaken, denk je, laat maar. Net zoals met romans of zo, bepaalde, weet ik veel, onderwerpen je niks doen. Dan kan je het wel lezen, maar komt het aan? Is het hier in je hart? Nee.
Dus daar moet je ook oprecht zijn. Is er een moment geweest in jouw leven dat je moedig werd? Is daar een verandering geweest? Of was je dat eigenlijk altijd al? Was jij altijd al het meisje dat ging uitbreken?
Kijk, mijn eigen ervaring van mijzelf is dat ik juist nooit moedig was. En pas veel later, nadat ik alles had geprobeerd om het niet te zijn en niet voor mezelf te zorgen en niet van mezelf te houden. Alle options had ik al geprobeerd. Ik kon me nergens meer verstoppen en het leven duwde mij naar, nou moet je. En toen moest ik. Dat is mijn bewuste versie. Maar nu, als ik terugkijk naar mezelf en alles wat er is gebeurd, ik ben soms, ondanks mijn bewuste ik, die heel erg veel angst had en niet met mijn ouders in ruzie wilde of wat dan ook, altijd heel moedig geweest. Zoals toen ik, weet je wel, ik ging trouwen of ik zou gaan trouwen met een jongen. Dat was, alles gebeurt uit liefde. Mijn moeder die dacht, oh fantastisch, en die mensen zijn heel modern. Mijn dochter is eigenlijk niet, weet je wel, niet te containen. Dus dat is wel handig als zij dan met die jongen trouwt. En dan, dus die had dat bedacht. Ik zei geen nee, want ja, ik dacht, ja shit, ja. Nou, ze duwt me erin. Ik was zo meegaand.
Je dacht dat je geen nee kon zeggen?
Ja, ik leefde een soort comateus leven. Zo voel ik dat. En zo slaapwandelen, weet je wel. Zo, het kon niet. Ik kon niet. Na anderhalf jaar, met heel veel moeite en een hele grote, een soort traumatische ervaring, waarin iets anders in mijzelf het overnam op een bepaald moment en opstond. En waarin ik begreep, ik ben niet toevallig bij deze Turkse mensen geboren, mijn pad ligt elders en met die gast trouwen, nee. Dat is allemaal een soort, op een rare manier, buiten mijzelf omgegaan. Ik zat de hele tijd alleen maar, oh god, mijn ouders, oh god, mijn moeder. En toen had ik een soort bijna doodservaring. En toen was het bam, atoombom. En ik kon niet meer terug.
En die bijna doodervaring, dat was, wat als ik de lieve vrede blijf bewaren? Wat als ik meega in het pad dat voor mij is uitgestippeld? Welk leven krijg ik dan? Wie word ik dan? Was dat het?
Nee, ik vind het altijd heel moeilijk om hierover te praten. Niet omdat ik het me schaam, maar omdat ik het heel moeilijk vind om het te vertellen.
Omdat het heel delicaat is?
Nee. Omdat het ingewikkeld is om te begrijpen. Ik heb het zelf ook jarenlang niet begrepen. Omdat er letterlijk iets gebeurde. Een soort psychologische verschuiving. Een soort letterlijk een gevoel van, het was een moment in de tijd. Hè? Ik was met een vriendin bezig. Zij was iets aan het doen. We waren in mijn kamer. En er gebeurde fysiek een sensatie. Alsof iets uit mijn buik om mijzelf omhoog duwde. Mijn lichaam uit. Dat voelde echt als een soort bijna dooservaring. En vanaf toen is er een soort ontwaken gebeurd. En ik vertel dit toch altijd, omdat ik denk dat extreme stress en extreme druk en extreme onderdrukking soms fysiek psychologische gevolgen kan hebben voor kinderen. Want ik heb vaker gehoord in mijn Turkse gemeenschap dat er werd gezegd, oh ja, dat kind van die en die, ja, daar is iets mee, ze weten niet wat. Maar ze gaan met hem of haar naar de imam, even een paar Koranversen. En dan wist ik later, nadat ik dit zelf had meegemaakt, psychologische problemen. In de knoop. Wil zelf iets anders dan wat de ouders willen en heeft daar last van. Mensen kunnen in een psychose raken. Mental health, gelukkig, is tegenwoordig heel belangrijk. Maar in mijn tijd was dat. Hè? Dus ik denk zelf, achteraf gezien, toen ik daarover las, herkende ik het. Ik heb een soort per ongeluk een kundalini ontwaken gehad. Jij kijkt mij ook aan.
Wat is
ik,
dat?
Ik weet het niet. Maar het schijnt, net zoals we eventueel de chakras hebben, als je daarin zou geloven, energiepunten in het lichaam, heb je ook de kundalini. Dat is een soort levensenergie, creativiteit. En hoe ouder en volwassener je wordt, hoe meer de kundalini zelf wakker wordt. En soms krijgen mensen die hebben een ongeluk, bijvoorbeeld die vallen op hun stuitje. Die hebben dan ook een soort vroegtijdige kundalini awakening. En dan krijg je een soort enorme energie, power. Maar ook een soort spirituele power, waar je eigenlijk nog helemaal niet aan toe bent. En ik denk dat bij mij, mijn systeem vanuit een soort extreme snelkookpan, zoiets had van, en nu is het klaar. Nu gaan we aan de noodrem trekken. Tijd of niet. Opstaan. Weet je?
Maar dat is geen lichte beslissing. Het is niet makkelijk om daar tegenop te staan. Ik heb de voorstelling gezien die je hebt gemaakt met je moeder samen. Een theatraal gesprek.
Ja.
In een vrij vroeg stadium. En wat mij opviel over dit verhaal, is dat in zekere zin iedereen uit liefde handelt.
Ja.
Jouw moeder heeft het beste met jou voor en denkt, ik arrangeer een goede huwelijkskandidaat.
Ja.
Jij durft niet tegen je ouders op te staan, ook omdat je van ze houdt. Omdat je niet wil breken met je familie.
Ja.
Want dat staat misschien op het spel.
Ja.
Dus ondanks dat iedereen van elkaar houdt, is er dit reusachtige, onuitgesproken conflict wat uiteindelijk op een dag beslecht zal moeten worden. Dat vond ik het mooie eraan.
Ja.
Twee mensen eigenlijk in een totaal ander wereldbeeld. Een soort scheuring.
Ja.
Wat daarin zit.
Tussen moeder en dochter.
Ja.
Nou, het prachtige aan mijn moeder is dat zij werkelijk alles zou doen voor haar kinderen. Het afschuwelijke aan mijn moeder is dat zij geen geweld schuwt en het niet eens als geweld ziet om haar kinderen te modelleren naar wie zij vindt dat zij moeten zijn. En dat laatste is werkelijk het grootste verschil tussen mijn moeder en mij. Ik had laatst had ik ruzie met haar. En omdat ik ben het niet eens met haar hoe zij met mijn broertje omgaat. Arif, die special needs is. En met mijn zusje. En zusje heeft ook een beetje laag IQ. Is heel bijzonder. En ik kwam erachter onlangs hoe ongelooflijk lang ik verdriet heb gehad om hen en mij zorgen heb gemaakt en wat dan ook. En ik kwam er ook achter. Ik dacht, zij zijn nog in Hengelo en zij zijn in dat huis en ze wonen bij mijn moeder en ze houdt ze vast en ik ben uitgevlogen. Ik kwam erachter dat iedereen is weg. Iedereen leeft zijn eigen leven. Ik zit alleen in dat huis me zorg te maken om iedereen verdriet te hebben, weet je. Dat is echt heel bijzonder. Anyways, maar ik was ruzie met haar aan het maken. Ja, was echt een revelation. Dat ik het dus mocht loslaten, for God's sakes. Want iedereen was al hun eigen.
Je hoeft hier niet meer verantwoordelijk te voelen. Mensen redden zichzelf wel.
Mensen leven hun leven en redden zich en zijn allang het leven ingegaan. Uitgevlogen. Jij zit nog alleen in dat ouderlijke huis.
Ergens
zielig te
mentaal.
Doen.
Ja, ben
precies,
jij daar nog?
Precies.
Ben je niet helemaal bevrijd?
Precies.
Maar wat moet jij eenzaam zijn geweest al die jaren? Het voelt zo eenzaam wat je vertelt over nou ja, vechten tegen een gearrangeerd huwelijk. Een opleiding willen doen dat je ouders zeggen, nou, daar zijn we het eigenlijk niet mee eens. Of in ieder geval je moeder.
Ja.
Die zegt, ik wil niks weten van die opleiding van jou.
Nee, mijn moeder wilde het liefst gewoon. Ja, mijn moeder wil het liefst. Je mag niet weggaan.
Je maar hier bent, bij mij.
Bij mij, je moet bij mij in mijn buurt, ja.
Ja, dat is een vorm van geweld, dat al.
Dat is natuurlijk geen liefde. Dat is
egoïsme.
Dat is gewoon een soort pathologisch trauma uitleven. Whatever it is.
Je hebt ook verteld in die voorstelling dat je een abortus hebt ondergaan.
Ja.
Om je ouders maar niet te hoeven vertellen dat je al zwanger was voor het huwelijk.
Mijn moeder, ja. Mijn vader was toen al overleden.
Dus je ging heel ver in het jezelf aanpassen om maar niet die moeder te kwetsen.
Ja, omdat ik haar toen natuurlijk al voor het blok had gezet. Want ik ging trouwen met een Nederlander. En zij was alleen, want mijn vader was al overleden. En dan ook nog zwanger. Ja, dat kon gewoon niet. Dus ik had daar ook helemaal geen... Ik ging dat helemaal uitschakelen. Ik had daar ook helemaal geen moeite mee. In de zin van, ik kon het me natuurlijk niet permitteren om daarbij stil te staan. En ik had zoveel stress van alles. En zoveel stress, verdriet, alleen, alles. Dus ik dacht, oké, nou, dit kan niet. Dus we gaan meteen klaar.
Maar dat lijkt me eenzaam.
Het was ook eenzaam en het is ook eenzaam. En tegelijk ben ik niet eenzaam, want we leven allemaal werkelijk. In werkelijkheid zijn we allemaal alleen. Jij kan een man hebben, vrouw, kinderen. Ze kunnen allemaal dichtbij zijn om je heen. Maar alleen jij weet elke ademteug. Alleen jij weet hoe en wat. Dus,
die liefde moet uit jezelf komen, wederom.
Ja, hier, thuis, hier moet het goed zijn. Tuurlijk ben ik alleen. Ik bedoel, ik had onlangs toch weer een realisatie dat ik ook in wie ik ben en hoe ik het leven aan ben gegaan en nog steeds aanga. Zo veel geniet van leren van dat mensen.
Het werkwoord mensen, hè, noem je dat. Ik mens, jij mens, wij mensen.
Ja, ben ik ook alleen in mijn gezin. Toch wel. En dat vond ik eerst een beetje shocking. Omdat ik... tot voor kort nog dacht ik, ik heb mijn broertje nog, mijn jongste broertje. Die is normaal en die woont weliswaar in Turkije. Maar onlangs kwam ik ergens achter met hem. Toen realiseerde ik mij, dat mag niet, want nu ben ik echt alleen. Nu ben ik echt de enige normale. Wat? Ik had me kennelijk toch aan hem vastgehouden. Zo van, ik ben niet alleen. Jij en ik. En dan hebben we hen. Hij had iets aan Arif, maar... En daarna dacht ik, zo is dat nou eenmaal.
Je accepteert het. Hoe kan het dat zo'n gesprek slaagt met je moeder? Want ze zit daar wel op het podium met jou op dat moment. En ze gaat dat gesprek aan. En het lukt jullie om elk vanuit een heel ander wereldbeeld te vertellen wat je op je hart hebt. Zonder dat er echt conflict ontstaat. Of althans, het wordt een soort gecontroleerd conflict. Het escaleert niet. Hoe kan zo'n gesprek eigenlijk slagen? Want meestal gebeurt zo'n gesprek helemaal niet.
Nee, meestal gebeurt zo'n gesprek helemaal niet. Ten eerste, mijn moeder en mijn hele familie trouwens begrijpen de taal van kunst. Wat dat betreft ben ik niet een alien in mijn familie. Ze begrijpen werkelijk de taal van kunst.
Want jouw moeder is geen kunstenaar, maar ze heeft wel het soort van het hart of de ziel van de kunstenaar.
Ja,
dat ze begrijpt
zeker weten.
Waar het over gaat.
Ja. En ook mijn gezin, mijn familie, mijn broertje, mijn zusje. Want op het moment dat ik aan hen voorstelde, laten we hier een film van maken. Zij begrijpen dat. Zij begrepen, wij moeten dit voorleven voor eventueel anderen om te zien hoe we dit doen. En ze waren bereid om het te doen. En niet vanwege, ben ik dan beroemd of gaan mensen... Want absoluut niet. Want juist met dit wil je niet gezien worden, snap
je? Want
dit
is heel kwetsbaar. Dit ja, is eerder waar je voor schaamt.
En er komt allemaal de vuile was komt buiten. Dus, en het tweede, om terug te komen, hoe kan zo'n gesprek slagen? Omdat we eigenlijk paresia doen van de Franse filosoof Foucault.
Wat is
radicaal, risicovol praten. Waarheid spreken. Dat doe je alleen Dat doe je niet overal. Dat doe je niet op een Instagram of een Twitter. Dat doe je niet in de maatschappij. Want radicaal waarheid spreken is als ik werkelijk mij wil verhouden tot jou. Als ik een relatie met je wil. En mij aansprakelijk wil maken. En dus verantwoording neem voor deze exchange. Radicaal, risicovol, waarheid spreken is een ongelooflijk mooie liefdesdaad, vind ik. Ik leg mijn waarheid. Hè? Ik laat mijzelf eigenlijk zien aan jou. Ik zeg mijn waarheid omdat ik jouw waarheid wil horen. Omdat ik eigenlijk me wil verhouden tot jou. En ik doe het. En het risicovolle zit erin dat ik jou eventueel kwijt kan raken. En je moet het zo zien. Al die MeToo-dingen nu, hè? En alle shit wat er nu gaande is. Dat is omdat een groep mensen één iemand niet mocht aanraken. Op een onderwerp. Niet mocht zeggen, dit klopt niet wat je nu zegt.
Nu ga je te ver. Dat mocht niet gezegd worden.
Nou, of nu ga je te ver niet eens. Ver daarvoor heb je dat iemand moet kunnen zeggen, wacht even. Ik voel me hier niet lekker bij. Ik heb nu het gevoel dat ik niet helemaal vrij mag zijn. Klopt dat? Dat je dingen mag benoemen. Dat je dingen mag aanraken. Dat is risicovol spreken. Dat is waarheid spreken. Dat is Foucault. En met mijn moeder, dat ding aangaan. Ik wist ook, er is maar één iemand met wie ik dit kan doen. Dat is Adelheid Rozen. Ze heeft de perfecte moed, perfecte kwetsbaarheid en de perfecte liefde voor mijn moeder om dit aan te gaan.
Want die regisseerde, hè?
Ja. Maar die hielp ook met terwijl ik ging schrijven. Die hielp met het hele proces daarvoor natuurlijk. Want wij zijn echt, wat dat betreft, soulmates op het artistieke vlak. We zijn zussen. En zij kent mij als geen ander. Dus zij kon ook af en toe tegen me zeggen, nou Nas, kom. Of whatever. Maar vooral haar manier van werken met het hart. En niet bang om door te stoten. Ik wist dat mijn moeder veilig zou zijn bij haar. En toch niet off the hook. Weet je wel?
Want het is zo verleidelijk om elkaar te sparen, het gesprek te vermijden.
Nee, maar waarom heb je dan het gesprek?
Als jij tegen je moeder zegt, ik geloof niet in God, dan is dat waarschijnlijk het ergste dat je tegen je moeder zou kunnen zeggen.
Dat is ook echt het ergste.
En het zou heel verleidelijk zijn om het onderwerp dan maar te parkeren, eromheen te bewegen, je te beperken tot small talk. Maar een niet waarachtig gesprek is een gebrek aan vrijheid en het is een gebrek aan liefde.
Het is vrijheid, vooral een gebrek aan liefde.
Vooral een gebrek aan liefde, want je gaat het niet echt aan. Je verhoudt je niet echt tot die ander.
Ik maar dacht,
het gooit niet de deur dicht. Dat vind ik wonderlijk.
Dat is zo prachtig. Ik wist ook niet hoe het zou werken. Ik was helemaal niet bezig met een uitkomst. Ik was helemaal niet bezig met, en daarna is het kumbaya, my lord, en forever, ik hou van jou. Maar de uitkomst van werkelijk jezelf laten zien, werkelijk de ander zien, blijkt, ook al sta je lijnrecht tegenover elkaar, je hoeft geen afscheid te nemen van elkaar. Liefde stijgt boven alles uit, als dat er is, of als dat, hè. Maar het elkaar mogen zien op die manier brengt zoveel ruimte. Dat niemand hoeft van het ene kamp naar het andere. Niemand hoeft overtuigd. Want dat is niet de goal. En heel veel mensen.
Je hoeft elkaar niet te veranderen. Dus dat betekent eigenlijk dat jullie elkaar juist niet loslaten door de confrontatie aan te gaan.
Ja. En heel veel mensen zeggen ook van, ja, maar ik kwam erachter dat er 5 stappen zijn en dat dit overdraagbaar is. Dit is een methodiek, dit is overdraagbaar en dit kan je oefenen. Dit kan je oefenen met je moeder, met je geliefde, met je kinderen, niet met jezelf, want je hebt wel een tweede nodig. Maar En dan zie ik bij mensen heel vaak zo, dan luisteren ze naar mijn masterclass of workshop. En dan niet dat ik dat heel veel geef. Hè? Dat wil ik even hierbij.
Het is geen fulltime baan geworden.
Nee, absoluut niet, want nee. Ik hou daar niet van. Ik doe het alleen bij mensen waarvan ik denk, oh ja, dit gaat me aan mijn hart. Maar dan zie ik mensen wel in hun hoofd zo van, ja, als ik het met die, dan willen ze meestal met hun partner. En dan vragen ze, ja, maar wat als de ander dan niet wil? Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die nee zegt op het moment dat jij naar diegene toe gaat. En kenbaar maakt dat je werkelijk naar hen wil luisteren. En dat je werkelijk nieuwsgierig bent. En dat is de vraag hoe ik naar mijn moeder ging. Ik zei, mam, we hebben zoveel dingen meegemaakt samen. Ik moest van jou trouwen, wilde ik niet met een maagd te zijn en bla bla. We hebben zoveel ruzie gehad en dat we elkaar niet konden uitstaan. En ik heb aannames gedaan, maar ik heb nooit gevraagd aan jou, wat ging er door je hoofd heen? Toen je mij toch probeerde te dwingen met die jongen te trouwen. En toen wilde ze bijna antwoord geven in een woonkamer in Hengelo. En toen zei ik, nee. Ik wil dit gesprek voeren, maar dan op een podium tussen 100 mensen die we niet kennen. En ze zei meteen ja. Dat is wat ik bedoel met, ze begreep het.
Ik vind het ook moedig van haar. En van jou.
Het is ongelooflijk moedig. Maar mijn moeder heeft al die keren dat ze tussen quote-unquote Nederlanders zat. In het theater, weet je wel. Theaterpubliek is toch vooral wit publiek, theaterpubliek. Ze was helemaal chill en relaxed. En ze genoot van dat na afloop iedereen huilend naar haar toe kwam. En zei, ik wou dat mijn moeder zo was of ik mis mijn moeder. Dus, en ze gaf iedereen moederenergie en warmte en liefde. En dat was oké. Toen gingen we een wijktour doen. Door alle wijkcentra van buurthuizen van Nederland in de grote steden.
Dus niet dat witte theaterpubliek.
Precies. En de allereerste was in Osdorp in Amsterdam. Wij hadden een soort computerlokaal als kleedkamer. Dus mijn moeder pompie dompie dom. En ze zegt, oh, ik moet even naar het toilet. Dus ze ging even naar de wc. Ze komt terug, migraine. Binnen 10 minuten. Ik dacht, wat is er met haar aan de hand? Dus ik kijk zo, ik open de deur, ik kijk de hoek om. Allemaal Turkse, Marokkaanse vrouwen, precies zoals zij zelf. Toen pas drong het tot haar door wat ze ging doen. Namelijk helemaal alles vertellen, bla bla.
En toen vond ze het wel spannend.
Dus ze was bang, ze kreeg meteen migraine. Dus ik heb even met haar gepraat. Maar goed, ze moest er toch alleen doorheen en toen zijn we zijn het gaan spelen. En bij elke voorstelling in het buurthuis hadden we ook een nagesprek. En een soort, om mensen. En dat was zo goed. Want dat was de eerste keer dat we speelden. En de eerste keer dat mijn moeder kon meemaken dat alle andere vrouwen zoals zij en hun kinderen die er waren, dat iedereen aan het huilen was. En zich veilig genoeg voelde om toe te geven, ieder huisje heeft zijn kruisje.
Iedereen die worsteling heeft.
Ja, want vroeger toen mijn moeder het met mij meemaakte, was het echt nog heel bijzonder. Ik ben 54, hè. In die tijd had je weinig meisjes die naar de kunstacademie wilden en dat soort dingen. Maar tegenwoordig zijn er zoveel kinderen die of gay zijn, of atheïst, of al een Nederlands vriendje, of noem maar op. En dus bijna elke ouder heeft daarmee te maken en weet niet wat ze ermee moeten. Maar dus de tour langs de 10 buurtcentra was fantastisch.
Dat lijkt me zo moeilijk. Als je een vader bent in een religieus systeem en je zoon is homo. En je zou eigenlijk gewoon het liefst je zoon in het gezin willen houden. Maar je weet dat dat niet kan en dat je hem misschien wel moet verstoten. Of in ieder geval je liefde moet verbergen. Of in ieder geval die homoseksualiteit onbespreekbaar maken. Omdat het allemaal niet kan. Daar zit een hoop pijn van alle kanten.
Ja, dat is ook echt, echt zwaar. Omdat je dan mensen zijn zo dom. Je wordt erop aangekeken. Ja, maar goed, aan de andere kant denk ik ook. Ja, je kind gaat altijd voor. Het is jouw taak als ouder om van je kind te houden, te leren houden, onvoorwaardelijk. Dus als jij in een of andere klote gemeenschap zit die er niks van begrijpen en die jouw leven moeilijk gaan maken en weet ik veel wat. Of je hebt vrienden die jou daarop gaan veroordelen. Ja, dan zou ik die vrienden educaten. En als dat niet lukt, moet je andere vrienden zoeken. En als die hele gemeenschap jou, weet ik veel, aan gaat vallen, verhuizen of zoiets. Ik bedoel, je kind gaat toch voor.
Dus je moet kiezen voor vrijheid en je moet kiezen voor liefde.
Je moet kiezen voor liefde. Vrijheid zegt me niet zoveel. Vrijheid is een westers. Ik hoor, dat irriteert me een beetje. Ik hoor het nu voor de tweede keer dat je dat zegt. En dus dat maakt me wantrouwig of jij vrijheid bedoelt vanuit het westerse vrijheid. Of dat je de menselijke vrijheid bedoelt.
De menselijke vrijheid, de westerse vrijheid, dat zegt mij niet zoveel.
Heel goed, ja. Oké, fijn. Ik zeg heel goed, klinkt... Nee, dat bedoel ik niet zo.
Nee, maar ik bedoel keuzevrijheid. Ik bedoel dat je een ander kunt, dat je voor een ander zijn route gaat bepalen. Dat is het gebrek aan vrijheid.
Precies. En maar als westerse ouder,
vrijheid, dat wordt te vaak misbruikt als imperialistische vrijheid.
Ja, of een soort zo hoort het of goed zo of whatever. Maar ook als ouder zou ik dan niet zozeer voelen dat ik dan voor vrijheid ga. Ik ga voor liefde. Hè? En natuurlijk dat die ander moet zijn wie die is.
Heb je ook het ideaal als je theater maakt of acteert of kunst bedrijft, dat je daarmee de samenleving kan veranderen? Dat je daarmee mensen richting kan geven?
Nee, oh gadver. Ik zou nooit iemand richting willen geven. Nooit. Nee. Maar ik kan wel mensen zeggen eigenlijk, je bent niet alleen. Ik weet wie jij bent. Want ik ben hetzelfde. Of dat was ik. En je kan het. Dus hetzelfde gevoel wil ik teruggeven als wat ik ooit heb gehad van kunst en nog steeds heb. Kunst heeft mijn leven gered, werkelijk. Vanuit Hengelo, waar kunst niet bestaat. Niemand las iets, niemand zag iets of whatever. En voor mij was kunst een soort lasso uit die wereld naar een soort groter veld waar ik hoorde, wat het leven was, waar liefde was, waar vrijheid was, waar innovatie was, waar weet ik veel wat het allemaal. Ik weet, hè? En ik weet nog dat ik de allereerste keer dat ik voor een schilderij van Van Gogh stond en dacht, ik hou niet van Van Gogh. Hè? Ik had alleen de boeken gezien. Ik vond Dalí te gek en zo. Maar ik stond voor een real life schilderij. Ik stond als aan de grond genageld. Het ging helemaal zo door me heen. Ik wist niet dat daar klodders op zaten van verf. Ik dacht, dat is een depressief iemand met zijn oor. Maar dat was een levenslust. Spatte er vanaf. En ik maakte connectie. En ik wist, wij zijn hetzelfde. Ik weet niet waarin. Kan me ook niet schelen, maar ik herken dit. En het gaf mij kracht. Het gaf mij informatie over wie ik ben. Dat is wat ik wil. Dat.
Het is wel wonderlijk dat kunst in je leven kwam. Hoe kon dat eigenlijk? Als in Hengelo niemand daarmee bezig was.
Toeval, zeg maar.
Wat
denk
was dat
ik.
Toeval?
Nou, ik zat op de MAVO. Daar had ik 6 jaar over gedaan. In plaats van 4 jaar. En laatste jaar had je dan zeg maar de beroepskeuze gast. En de rector, weet ik veel hoe dat heet, die zei tegen mij, nou, weet je wat leuk zou zijn voor jou? MDGO, mode en kleding. Want daar kan je tekenen. Daar kan je drama hebben ze daar. Dat vond ik te gek. Daar kan je dansen. Daar kan je, heb je zelfexpressie. Dat lijkt me heel goed voor jou. Geen idee. Dat zal wel door die beroepskeuzetest zijn gekomen of zo. En toen ging ik daar naartoe. En toen...
Van de mode kwam het tekenen, kwam de kunst,
ja,
kwam de inspiratie.
Mode zijn me op zich niet zo heel veel. Ik was wel goed in ontwerpen, want daarna ben ik ook aangenomen in Arnhem of zo. Maar het was vooral kunst. Dat was ook de tijd dat ik begon naar klassieke muziek te luisteren en te schilderen. En Ja.
Weet je wat ik ook interessant vind? Is dat, dat
Hengelo of Rijssel. Hè?
Ja, je hebt eigenlijk over een wereldbeeld wat botst. Hè? Als je het hebt over Hengelo en dan Arnhem. Het is maar een klein stukje, maar je komt in een andere wereld. Dat polariseren, dat gebeurt nu overal in de samenleving. Je hebt zoveel mensen die op zoveel manieren in een ander wereldbeeld zitten. En die het niet meer lukt om daarover in gesprek te raken. Scheuringen in vriendengroepen over corona wel of niet. Of links of rechts of god weet wat. Maar alles polariseert. Misschien wel door algoritme of zo, dat weet ik niet. Maar er zijn krachten die daarvoor zorgen. En dat gesprek, dat lukt meestal helemaal niet.
Nee. Het is echt heel jammer. We zijn een soort science fiction film geworden. Als je nu vanaf buiten aarde zou komen en je zou denken, nou even kijken of dit leuke mensen zijn. Dan zie je aan de andere kant enorme technologie, klein beetje mensen met heel veel geld. En de rest valt elkaar alleen maar aan. Of er is werkelijk oorlog, of er is mentale oorlog. En er is oorlog in zichzelf. Er is alleen maar oorlog. Weet
heel
je wel?
Veel strijd is er.
Heel veel strijd, heel veel geweld. Heel veel aanvallen, heel veel. En het is natuurlijk ook. Het is natuurlijk ook echt niet makkelijk om het geweld eventueel op te geven. Hè? Want als ik dat zeg, ook weer in zo'n groep van masterclass of workshop, dan zeggen mensen meteen, ja maar, ik zie ze gewoon. En omdat ik daar ben geweest, herken ik die blik. Van ja, maar als ik mijn zwaard neerleg, dan nou word ik lek gestoken. Hè? Dat kan niet. Terwijl toch zul je dan moeten beslissen in welke wereld wil je leven? Hoe wil je leven? En als je geweldloos wil leven, werkelijk, dan zal je moeten beslissen het risico te nemen om je zwaard neer te leggen en te ervaren dat je niet wordt lek gestoken.
En het zwaard neerleggen, of misschien dat is kwetsbaarheid, bedoel je daarmee?
Openheid, geen aanval. Willen weten in plaats van aannemen. Niet, waarom, hoezo? Ik snap, één ding snap ik niet. Kijk, mensen zeggen, ik snap domme mensen niet, ik kan niet. Eén ding snap ik werkelijk niet als mens, omdat dat werkelijk niet in mij zit. Ik snap niet dat ik wil en eis en jou wil dwingen om te vinden en te denken zoals ik denk en vind dat het is. Daar begrijp ik werkelijk helemaal niks van.
Dat je niet kan accepteren dat iemand anders er heel anders over denkt.
Nee, dat is wat anders. Want soms kan ik ook niet accepteren dat iemand heel iets anders denkt. Dan denk ik, dat doet me pijn. Of dat, ik wil niet dat de wereld zo is. Dat iemand echt hele heftige rare. Dat bedoel ik niet. Maar dat ik daarnaast werkelijk actief vind en jou aanval en dingen stuur in de wereld en dingen zeg omdat ik vind dat iedereen dit moet denken. Dat begrijp ik niet. Snap je wat ik bedoel? Er zijn mensen die dat dwingende. Van jij moet voor vrijheid zijn. Jij moet voor.
Je moet leven zoals ik leef.
Ja, jij moet. Kom nou, hè? Je bent wel een beetje dom, hè, meisje of hè, jongetje. Je bent zeker links, of niet? Al die mensen die hier komen om ons geld te passen. Ik begrijp niet dat je. Ik begrijp niet dat mensen dat geweld zo op elkaar van. Jij moet vinden wat ik vind. En anders ben je gewoon. Je bent gewoon niet eens een mens. Je bent mijn aandacht niet waard. Je bent gewoon dom. Dat begrijp ik niet.
Wat mij zo stoort is dat mensen het respect voor vluchtelingen of migranten zijn verloren. Dat ze niet meer zien dat mensen een reis hebben gemaakt, dat ze ontberingen hebben doorstaan, dat ze moedig zijn geweest. Dat ze misschien ook iets komen brengen, dat je misschien kan leren. Het klinkt misschien heel zijig, hoor.
Maar het is absoluut niet zijig. Het
als
is
ik
gewoon
het in de krant
human.
Lees, dan denk ik, er zit geen enkel respect meer in.
Er zit geen enkel begrip meer in. Er zit geen enkel sterker nog. Het is zo erg dat als je meevoelt met minderjarige kinderen die hier alleen zijn aangekomen, of baby's die sterven op water of whatever, dan ben je een sukkel. Als je vindt dat mensen die vluchten van oorlog hier mogen komen, omdat wij hier geen oorlog hebben, ben je bijna een landverrader. Je bent een sukkel. Dat is 100 keer erger dan het niet begrijpen en geen respect hebben. Dat is menselijkheid criminaliseren eigenlijk. Bijna zo
verdacht maken.
Verdacht maken. Tot dom maken. Je bent dan eigenlijk de vijand van alle andere Nederlanders. Je wil uit hun mond stelen, omdat jij zo dom bent om te denken dat die mensen niet eigenlijk het stiekem wel goed hebben, maar gewoon ons hardgewerkte geld gewoon willen afpakken. Dit gezegd hebbende.
Ja.
Heb ik zelf natuurlijk ook dat ik ben ook mens, weet je. Dan zit ik in de trein en dan zit ik in de eerste klas en dan zie ik net ook weer twee jongens waarvan ik denk, jullie zijn hier nog niet zo lang. En je spreekt Arabisch en je zit in de eerste klas en je spreekt heel hard, weet je wel. Dus dan word ik al pissig. Dus dan wil ik ze al bijna aanspreken met, excuse me. En dat wil ik dan bijna doen vanuit een soort half zus, half pas je nou aangaan, hou je nou gedijst, half potverdorie, je bent hier nieuw, ik zal je even de regels dienen. Dit is een fucking eerste klas. Ik weet wel dat het niet stilte is, maar in eerste klas werken heel vaak mensen. Weet je wel zo. Dus, en dan kijk ik naar mezelf en dan denk ik, Jezus, Nas. Oké. Nou, dus het is, ja, we moeten opschuiven. Ja,
we zijn
we moeten
alle heiligen natuurlijk.
Absoluut niet. En ik moet dealen met mensen die de regels nog niet kennen. Of gewoon, ik moet niet zo zeiken of whatever. Of ik moet hen leren. Maar
de kern die steeds terugkomt bij jou is waarachtigheid. Dat is belangrijk. Naar jezelf kijken en dan je eigen motieven doorzien. Kritisch zijn op je eigen gedachten en ook jezelf aanspreken. Want je had het over zelfliefde, maar daarin zei je ook iets van, je moet ook eerlijk tegen jezelf zijn. En liefde voor jou is waarachtigheid. Dus als er één ding bij mij bijblijft aan dit gesprek, dan is het dat je waarachtigheid moet nastreven. Vooral naar jezelf.
Vooral naar jezelf, ja. Weet je, ja. Want, ja. Ken uzelf is mijn nieuwe motto. Ken uzelf. Hiervoor was het de waarheid zal je bevrijden. Dat heb ik een paar jaar gehad. En de motto's vinden mij trouwens. Op een gegeven moment merk ik dat ik telkens hetzelfde zeg. En dan denk ik, dit is het. En nu is het ken uzelf. En ik heb er jaren over gedaan om te kunnen zeggen, ik ben een beetje goed en ik ben een beetje slecht.
En je hoeft niet altijd goed te zijn.
Absoluut niet.
Er vallen nu zoveel mensen van voetstukken die in mijn hoofd altijd wel een soort vingertje hadden.
Oh ja?
Die altijd wel een beetje zo'n Vara. Dat was
wie
toch
dan?
Altijd.
Oh ja, ja,
weet je,
ja.
Dat was toch altijd een beetje de moraal van het goede. En dan kijk je nu naar zo'n club zelf en denk je, zelfonderzoek, jongens, het is tijd.
Ja, ja. Dat is zo heilzaam en zo gezond en zo. Dat is waarom het zo belangrijk is ook om elkaar op alles te mogen bevragen en te mogen aanraken. Omdat, ja, ik kan wel zelf onderzoek doen, maar ik ben ook blind voor mezelf. En als wij met elkaar verkeren op het werk of whatever, dan is het heel goed als jij alles mag bevragen van mij. Als jij dus ook midden in een vergadering of apart tegen mij mag zeggen, de manier waarop jij dat en dat zegt, de woorden klinken aardig, maar de energie erachter, ik kan daar niks meer. Ik vind het zo gewelddadig. Zo ervaar ik het tenminste. Doe ermee wat je wil of zo. Weet je wel? En als het schuurt en eng is, dat is wat je net zei. Tijdens de voorstellingen nu had ik een tijd dat ik helemaal zo paniek. Maar dat is de groei. En als het schuurt en eng is, daar zit de groei. Dat is mooi. En dan groeit de ander, maar je groeit samen ook. Heel dichtbij. En de ontspanning en de opluchting als blijkt dat je alles tegen elkaar kan zeggen en dat je alleen maar dichterbij komt. Dat de liefde en het respect en de intimiteit groter wordt. Ja, ik gun dat echt iedereen.
Denk je wel eens, goh, migrantendochter uit Hengelo en nu ben ik in Hollywood?
Ik ben nog niet in Hollywood, hè?
Maar binnenkort.
Wacht maar.
Maar geef je jezelf wel eens die voldoening? Van het omkijken, is die rust er wel?
Ja hoor. Ja, ik zei gisteren nog tegen iemand die ik net nieuw heb ontmoet. Ik kom van heel ver. Ik kom van heel ver. Ja. Ja, maar helemaal beseffen doe ik het nog niet. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Ik kan af en toe wel, omdat ik ook inner child work doe, wat heel goed is en gezond. Kijk je wel eens naar dat meisje en dan denk ik, jeez, meid.
Dat is een lange reis geweest.
Dat is echt een lange reis. Ja. Maar tegelijkertijd, oké, ik heb het allemaal gedaan en goed zo. Ik heb echt geluk gehad dat dit mijn fabrieksinstelling is. Echt waar. Ik had ook...
Je fabrieksinstelling, je karakter, je aard.
Ja. Dat ik telkens word gestuwd naar... Ik wil groeien, ik ruik, ik weet. Ik heb een soort herinnering aan iets daar. Ik weet dat het er is. Had ook niet zo kunnen zijn. Had helemaal anders kunnen zijn. Ja.
In die zin heb je het ook niet voor het zeggen hoe je geboren wordt. Welk karakter je meekrijgt.
Daarna met wat je hebt, heb je wel keuze inderdaad. Met sommige dingen, je kan kiezen. Dat, ja... Ik heb hard gewerkt. Ik ben moedig geweest. Echt. En nog steeds. Maar bottom line. Ik had ook een heel ander karakter kunnen hebben. En dan was het heel anders geweest. Ja.
Het was me genoegen met je te praten. Dank je wel dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel plezier met alle grote avonturen. Dank je wel.
Heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn. En je bent heel fijn als interviewer. Dank je wel.
Dank je.
En open. En eerlijk.
En dat was Het Uur voor deze week. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Het Uur wordt gemaakt door Mira C. Handelaar. Techniek en productie Celine Cornelis. En mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.